Goedemiddag, gemeente en gasten. Weet u en jou hier in de kerk, verbonden via de livestream, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Nijdam uit Alblasserdam voor. En het thema van de verkondiging is: De Heere was met Jozef. Het Bijbelgedeelte dat we met elkaar lezen is Genesis 39. Ook in deze middagdienst, op deze diaconale zondag, is de collecte bestemd voor de stichting De Schuilplaats en voor stichting Kerk en Minima. Beide stichtingen zetten zich met hart en ziel in voor u en mijn naasten op psychisch en op praktisch gebied. En als diaconie steunen we deze stichtingen met liefde en bevelen we de collecte van harte bij u aan. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u overmaken op de bekende manier. We beginnen deze dienst nu met het zingen van Psalm 84, vers 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren roept, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt en heiligt. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gemeente samen verder zingen en de Heere loven met de woorden van Psalm 89. Daarvan het eerste en het zevende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. En vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ook de klanken van het evangelie, het woord van God. Psalm 89, de versen 1 en 7. Gemeente, laten wij ook deze middag weer lezen, horen naar de belijdenis van ons geloof met de kerk van alle tijden, alle plaatsen. En van die God die wij dan belijden, ook van hem zingen uit het derde vers van deze psalm. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 89, het derde vers na de belijdenis van ons geloof. Laat iedereen zijn hart ook als volgt meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen eerst Gods aangezicht in het gebed zoeken. In het bijzonder bidden om zijn zegen over de prediking van zijn woord. Heere, u die de almachtige schepper bent van hemel en aarde, zoals wij zojuist ook met de kerk van alle tijden beleden hebben. U de grote schepper mogen wij aanbidden om uw wonderwerken in de natuur, waarvan we de eeuwen door altijd weer iets zien. Zoals de psalm ook zegt, de hemelen vertellen Gods eer. U die alles goed geschapen hebt, ook zon en regen op zijn tijd. Heer, wij hebben als mensheid u te belijden dat wij na de zondeval ook heel wat aan die mooie schepping verknoeid hebben. Door alles wat op een verkeerde manier is gegaan met de natuur, waardoor er zoveel andere dingen in het klimaat gebeuren dan zoals u het oorspronkelijk geschapen had. Dat er soms zoveel regen valt, dat er overstromingen zijn en mensen zelfs omkomen. Anderzijds de hitte soms zo sterk is dat het ook niet uit te houden is. Heer, het is alles een gevolg uiteindelijk van onze zonden. Maar we danken u dat desondanks door alles heen toch uw grote werken blijken in de natuur. Maar we danken u, Heere, dat we u ook mogen aanbidden en des te meer aanbidden als de verlosser. Als het gebleven was bij de schepping en de zondeval en de gevolgen daarvan. En u zou ook niet zijn barmhartig en genadig en verlossing hebben bewerkt. Heren, dan zou niemand van ons voor u kunnen bestaan, zoals we van nature dat ook niet kunnen. Maar we zeggen u dank, heren, dat u niet alleen hebt geopenbaard in uw woord als de eeuwige almachtige God, maar ook juist in het bijzonder als de verlosser in de Heer Jezus Christus, dat u hem, uw Zoon, hebt willen zenden om in onze plaats de straf op onze zonden te dragen en zo weer de weg naar uw genade troon te banen. Heren, nooit genoeg kunnen wij u daarvoor danken. En dat wij dan ook samen mogen zijn op grond van zijn eens volbrachte werk. Wilt u ons dan altijd weer ook aanzien in genade op grond van zijn werk. Wilt vergeven alles wat ook in ons leven niet goed is geweest. Dingen die nog niet goed zijn, waar we mee hebben te breken of die we aan u hebben te belijden. Heere, wil door uw Heilige Geest ons ook heiligen en vernieuwen. Maar ook ons vergeving schenken en leer ons onze zonden dan ook oprecht te belijden aan u. Heere, zo mogen wij u loven en prijzen, ook met de woorden van de psalmen, als de schepper en de verlosser. En dan danken wij u, Heere, dat u het evangelie ook altijd weer laat verkondigen. Niet alleen om daardoor te komen tot uw genade en te komen tot geloof, te komen tot Christus, maar ook om daarin verder geleid te worden, om vaster gefundeerd te worden daarin. Gij weet het, Heere, hoe zwak ons geloof soms kan zijn, hoe klein, hoe we soms ook door twijfel besprongen kunnen worden en wat er ook allemaal in ons leven kan plaatsvinden, waardoor het nodig is dat u steeds weer, Heere, door uw woord en door de werking van uw Heilige Geest ons geloof wilt versterken en ons verder wilt leiden op de weg. Heere, wil daartoe altijd weer de verkondiging van uw woord gebruiken. Ook in deze middagdienst onder ons, als we hier zijn. Volwassenen, jongeren, kinderen, maar ook allen die met ons kunnen meeluisteren en de dienst met ons kunnen meebeleven. Maar we bidden u ook, Heere, voor alle gemeenten die u deze dag vanmiddag vanavond nog samenbrengt in ons land en tot ver daarbuiten. We bidden u, Heere, ook in het bijzonder voor studenten en kandidaten, dat u hen tot zegen wilt stellen en verder voorbereiden op hun toekomstige taak. Wil wijsheid geven aan ouderlingen die voorgaan in leesdiensten. Wees met predikanten met een bijzondere taak, ziekenhuispredikanten, de predikant Zeevarenden, dominee Esther, predikanten die voor bijzondere doelgroepen hun taak hebben, legerpredikanten, ook in het bijzonder in gebieden waar juist oorlog al is, zoals in Oekraïne. We danken u, Heere, dat we hoorden dat ook daar legerpredikanten zijn, wil hen tot zegen stellen. En Heere, zo is er zoveel werk in uw kerk en koninkrijk binnen de kerken en naar buiten toe. Wilt u ook zegenen alle evangelisatiewerk, het hele jaar door, maar in het bijzonder ook in deze zomerperiode, allerlei evangelisatiewerk op campings, vakantiebijbelscholen voor kinderen en allerlei ander evangelisatiewerk juist in deze periode. Wil het alles zegenen, geef dat velen bereikt mogen worden daardoor. Ook verder weg in de gebieden van de zending, wees met hen die uitgezonden zijn, om daar uw woord te verkondigen waar het nooit kwam tot nu toe, of waar jonge gemeenten intussen zijn die opgebouwd moeten worden. Heere, wilt u over dat alles ook uw zegen geven, dat daardoor mede uw koninkrijk zich mag uitbreiden. We bidden, Heere, ook voor allen die verhinderd zijn met ons samen te komen door ziekte, door een hoge leeftijd, door noodzakelijk werk op deze dag. Mensen die werken in de zorgsector, die het vaak zo druk hebben. Die werken bij politie en brandweer en andere taken die niet altijd zonder gevaar zijn. Heere, we bidden u, wilt u uw zegen ook over hun werk geven. Bid u voor hen die met vakantie zijn. Heere, geef dat ze daar waar zij zich bevinden ook u zoeken, ook daar waar zij zich bevinden. We bidden u, Heere, ook voor hen die getroffen zijn door overstromingen of door andere rampen, nabestaanden van hen, die familieleden die met vakantie waren in Slovenië of andere gebieden, omgekomen zijn, of mensen die gewond raakten, wil toch herstel geven. Heere, mogen we hen ook in het bijzonder aan u opdragen in deze tijd. Mogen wij zo onszelf en anderen aan u opdragen in het gebed. En hoor ons dan alleen om Christus wil. Amen. Laten wij gemeente samen lezen uit het woord van God, Genesis 39. Volgens de gegevens dat gaan de kinderen, jonge kinderen, naar de parel. Een fijne tijd daar gewenst. En dan, lezen we Genesis 39, gedeeld uit de geschiedenis van Jozef. Bekende geschiedenis, ook voor de kinderen. Geschiedenis waar we toch altijd weer veel uit kunnen leren. Genesis 39. In het voorafgaande is verhaald dat Jozef verkocht werd door zijn broers naar Egypte. In hoofdstuk 37. En hoofdstuk 38 gaat tussendoor over Juda. En dan gaat hoofdstuk 39 weer verder met de geschiedenis van Jozef. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was, en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis, en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, nadat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei: slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer neemt met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt, en alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik, en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde, toen zij zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde, toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet, vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuis kwam. En zij sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer die woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak. Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Tot zover, gemeente, dan de lezing van Gods woord. De tekst voor de prediking zijn de eerste woorden van vers 2. De Heere was met Jozef. Dus Genesis 39, vers 2a, dat weer opnieuw herhaald wordt in vers 21. De Heere was met Jozef. De hele omlijsting van dit hoofdstuk. Tot zover, gemeente, ook de tekst voor de prediking. Laten wij als inleiding op de verkondiging zingen uit Psalm 23, de versen 1 en 2. Psalm waar David bezingt dat de Heer zijn herder is, en in goede en fijne omstandigheden in vers 1, waar hij spreekt over lieflijke weiden, stille wateren, maar ook vers 2, dat de Heer ook met hem is als hij gaat door een diep dal, dal van schaduw des doods. Ook dan is de Heer bij hem, ook mede van toepassing op het leven van Jozef in dit hoofdstuk. Psalm 23, de versen 1 en 2. Laten wij gemeente straks als antwoord op de prediking zingen uit Psalm 73. Psalm van Asaf, zoals u misschien wel weet, ook een man die het heel moeilijk had met de ellende die hij zelf moest ondergaan. Ook niet begreep Gods leiding met zijn leven, zijn bestuur, maar uiteindelijk toch ook weer bij de Heere terecht komt. Te vergelijken ook met zoals het met Jozef ging. Psalm 73, daarvan de versen 1, 6, 8 en 12. Gemeente des Heren, ouderen, jongeren, jongens, meisjes in de kerk en die thuis of waar ook met ons mee luisteren en de dienst mee beleven. In deze bekende geschiedenis van Jozef wordt in het eerste vers, zoals we zagen, weer de draad opgevat van de geschiedenis van Jozef, die in hoofdstuk 38 even onderbroken wordt. Dan gaat het over Juda. Maar dan nu weer verder, waar hoofdstuk 37 eindigde, dat Jozef dus verkocht werd als slaaf en in het huis van Potifar kwam, een hooggeplaatste ambtenaar van de farao van Egypte, het hoofd van zijn lijfwacht. Jozef was dus slaaf in een vreemd land, door zijn broers overgeleverd aan de Midianieten. En de Heere liet het alles maar toe, dat dat zomaar gebeurde met hem. De Heere was zeker tegen Jozef, zo zou je denken, zo leek het. En gemeente, zo kan het in ons leven ook zijn, dat we dat zo beleven. Je heel veel tegenslag hebt in je leven, op welk gebied dan ook, dat zijn natuurlijk vele dingen te noemen, dat je dan zegt, ja, is de Heere niet tegen mij? Waarom verhindert hij niet dat het zo gaat? En soms moet je zeggen, ja, ik heb mijzelf door eigen schuld in de nesten gewerkt, om het zo te zeggen. Maar toch heel vaak is dat niet zo. En overkomt je bepaalde dingen, zeg je, ja, is de Heere niet tegen mij? Dat kan best een aanvechting zijn. Maar wat staat er hier nu in onze tekst? De Heere was niet tegen hem. De tekst zegt juist, de Heere was met hem. Al zou je dat dus op het eerste gezicht niet zeggen, want hij liet het allemaal toe. Gemeente, als we dan dit hele hoofdstuk nagaan, dan kunnen we zeggen dat in ieder geval op 4 punten blijkt dat de Heere met Jozef was. In de eerste plaats in zijn werk bij Potifar. In de tweede plaats, de Heere was met hem bij de verleiding die op hem afkwam. De Heere was zelfs ook nog met hem bij de valse beschuldiging die daarna volgde. En de Heere was met hem ook toen hij de gevangenis inging. Vier aspecten dus uit deze geschiedenis. De Heere was met Jozef dus in de eerste plaats in zijn werk. Zijn werk dat hij als slaaf bij Potifar deed. Hij deed dat blijkbaar zo goed en zo voorspoedig dat het in het huis van Potifar en in het land eromheen alles zo voorspoedig ging dat hoe langer hoe meer Potifar dacht, nou, ik kan het allemaal wel aan die Jozef overlaten. Hij doet het zo goed. Hierbij, gemeente, is het goed om voor onszelf ook al hieruit de les te trekken. Als je werk doet, op school bent, of waar je ook bent, laat het dan ook zo zijn dat, niet dat je altijd succes hebt, maar wel dat je zo je werk doet, dat iemand anders toch wel kan zeggen, ja, je kunt toch wel merken dat hij niet alleen maar christen met de mond is, maar ook echt christen is. We merken dat hij zich inzet en dat hij niet maar de kantjes ervan afloopt. Dat was dus heel duidelijk te merken ook aan Jozef, zoals hij daar bezig was. Dat hij niet dacht, ik ben een slaaf en wat is dat een vervelend leven. Maar dat nu hij eenmaal in die positie was, hij deed wat hij kon. En het gevolg was dat hij steeds meer opklom, om zo te zeggen, daar in dat huis van Potifar. Dat hij zelfs Potifar alles aan hem gaf om te doen. Bij Jozef had ook de vraag kunnen opkomen, en misschien kwam die ook wel bij hem op, want we weten niet alles wat er in hem omging. Ja, als de Heere dan mij zo zegent dat het allemaal zo goed gaat en ik zoveel vrijheid hier heb, zijn almacht, daarmee had hij mij toch ook zelfs kunnen bevrijden dat ik geen slaaf meer was. Het is in ieder geval een vraag die bij ons kan opkomen in bepaalde omstandigheden. Als de Heer dan tot zover geholpen heeft, waarom dan niet nog meer? Misschien dacht Jozef dat niet, maar het is denkbaar. De Heer had dat kunnen doen, maar zijn weg met Jozefs leven was anders. Zoals de weg van de Heer met ons leven, ook met onbegrijpelijke dingen soms, toch anders is dan wij het graag zouden willen. Jozef bleef slaaf, in ieder geval voorlopig behoorlijke tijd. Maar in dat werk was de Heere met hem. Het had allemaal heel anders kunnen zijn. Dat hij als slaaf afgeranseld werd, zoals in die tijd toch nog alles kon gebeuren. Het tegendeel was het geval. Zo zegende de Heere hem en was met hem. Dat kwam Potifar ten goede en indirect Jozef zelf dus ook. De Heere was met Jozef. En gemeente, als er niet meer in de Bijbel stond, dan zou je kunnen denken, ja, met Jozef, maar hoe kan ik nu weten dat de Heer met mij is, als het moeilijk is? Als we, gemeente, zoals het natuurlijk altijd moet, heel de Bijbel daarbij betrekken, dan lezen we ook vaak genoeg, met andere woorden misschien, dat de Heer met een ieder is die hem ook echt zoekt en met hem begeert te leven. Ieder die pleit op zijn genade in de Heer Jezus Christus. Ieder die God vreest, zoals een andere uitdrukking uit de Bijbel luidt, vreest. Jongens en meisjes, dan moet je niet denken aan angst voor God hebben. Natuurlijk, we hebben angst voor de toorn van God tegen de zonde. Maar dat wordt niet bedoeld met die uitdrukking de Heer vrezen. Dat bedoelt juist de Heer zoeken op hem, vertrouwen. En er wel vrezen in de zin van ontzag voor God hebben. Hij is tenslotte de almachtige en eeuwige God. In die zin wel, maar niet verder in de zin van bang zijn, maar juist op de Heere vertrouwen. Op zijn minst toch proberen op de Heere te vertrouwen. In het begin van het geloofsleven misschien nog aarzelend, maar de Heere toch werkelijk zoeken. Er zijn vele dingen in de Bijbel waaruit blijkt dat het niet alleen bij Jozef zo was, maar een ieder die ook echt waarachtig God zoekt, dat de Heere dan met je is, ook in alle omstandigheden, ook als het heel moeilijk is. Net als bij Jozef veranderen de omstandigheden dan niet altijd, of niet altijd meteen. Jozef bleef slaaf. We blijven soms in bepaalde moeilijkheden, waarvan de Heer ons soms wel, maar toch niet altijd verlost. Dat het niet verandert. Maar in die omstandigheden heeft de Heer wel beloofd met ons, bij ons, te willen zijn, hoe het ook verder gaat. En gemeente, dat de Heer dan met ons is, dat kan soms daaruit blijken, zoals hier bij Jozef, dat alles dan voorspoedig gaat. Bijvoorbeeld dat hij wel onze gebeden verhoort om genezing of om uitredding uit andere omstandigheden, zoals het bij Jozef was, dat het toch voorspoedig ging in het werk dat hij daar doet. Hij daar veel beter positie had dan normaal een slaaf zou hebben. Maar soms geeft de Heer geen succes of voorspoed of uitredding, zoals Psalm 23 dat we zongen. De Heere is mijn herder, zegt hij, als het allemaal is, door grazige weiden, lieflijke omstandigheden. Maar ook als ik ga door een diep donker dal, een dal van schaduw des doods, dan nog, u bent bij mij, beleid de dichter. Of om het met een andere psalm te zeggen, want in veel psalmen komt dit voor, maar bekende regel uit de berijming die we straks ook nog zullen zingen, Psalm 147, die hoe het ook moog tegenlopen, gestadig, voortdurend, toch op Gods goedheid hopen. Uiteindelijk beter niet voorspoedig, geen succes dat het moeilijk is, maar dat de Heer met je is en bij je is, dan dat alles voor de wind gaat in je leven. Maar God heb je niet nodig en je zoekt de Heer niet. Maar in het geval van Jozef was het beide zo. Jozef leefde met de Heere en de Heere was met hem. En hij gaf hem ook nog succes en voorspoed. Al redde hij hem dan niet meteen uit de slavernij op zich. Zo zien we, gemeente, de Heere was met Jozef in zijn werk. In de tweede plaats zien we dat de Heere ook met Jozef was bij de verleiding die op hem afkwam. De vrouw van Potifar wilde omgang met Jozef hebben, seksuele omgang, kom bij mij liggen, slaap met mij, zoals het hier vertaald is. Ja, wat zat daarachter? Was ze bijvoorbeeld echt verliefd op Jozef? Of was het alleen maar hartstocht, lichamelijk verlangen? Misschien was ze wel eenzaam, dat haar man niet veel om haar gaf en veel weg was of wat dan ook. Hoe dan ook, wat het motief was, uiteraard was het verkeerd, uiteraard was het zondig. En dat besefte Jozef ook maar al te goed. Jozef, het was voor hem intussen wel een sterke verleiding. Ook al leef je met de Heere, ook al weet je dat het verkeerd is, dan kan het nog gebeuren. Zeker als zo'n vrouw dag in dag aan aanhoudt. Jozef was een jonge man, had seksuele verlangens. Jazeker, en dan is daar zomaar een vrouw die die gelegenheid geeft, die zich aanbiedt. Jozef moest wel vast in zijn schoenen staan om weerstand te blijven bieden. Nee, te blijven zeggen, dag aan dag staat er, drong zij er bij hem op aan. Gemeente, hoe kwam dat nu, dat Jozef kon standhouden? Daar moeten we twee dingen bij zeggen. Het eerste, en dat is het voornaamste, ook weer onze tekst, de Heere was met hem. De Heere bewaarde hem voor het vallen in zonde. De Heere gaf hem de kracht en genade om weerstand te bieden tegen deze verleiding. Ook voor ons in allerlei situaties van verleiding, niet alleen op seksueel gebied, dat is nu hier aan de orde, maar ook de verleiding tegen andere geboden, gij zult niet stelen. Nou ja, misschien iets meepikken wat ik toch wel goed kan gebruiken. Of op grotere schaal fraude plegen op een bepaald punt. Dat kun je een beetje stiekem doen, niemand merkt het, denk je dan tenminste. Of welk ander gebod ook, allerlei verzoekingen en verleidingen. Hoe kunnen wij stand houden? Ten diepste, ook met het gebed, Heere, geef mij kracht, wil mij helpen om stand te houden, niet aan verleiding toe te geven. Dat was het voornaamste. We moeten erbij zeggen, in de tweede plaats, zeker, Jozef bood ook tegenstand, wilde ook niet in die verleiding vallen. Hij dacht niet bij wijze van spreken, nou ja, goed, als de Heere mij bewaart voor de verzoeking, dan zal het wel goed komen, word ik er wel voor bewaard. Nee, hij bood ook weerstand. Als we dat vergelijken met iemand later, die toch ook een kind van God was, met de Heere leefde, waarbij het anders ging, dan zien we dat heel duidelijk. Namelijk David in latere jaren. De Heere was met David. Je leest dat vaak genoeg. Ja, maar David was niet waakzaam. En er kwam niet eens in de eerste plaats een vrouw op hem af om te verleiden, maar het ging meer van hem uit, zoals we de indruk krijgen uit die geschiedenis. Hij bezweek wel met de vrouw van Uria, Batseba, dat hij overspel pleegde. Dus hij werd niet automatisch bewaard voor de zonde. Hij zou ervoor bewaard gebleven zijn als hij ook op dat moment gebeden had, Heere, die verzoeking komt op mij af, ik ben geneigd toe te geven, maar wilt u mij genade en kracht geven om het te weerstaan? Ja, dan was het niet gebeurd. Maar David was niet waakzaam. Dus er zitten wel twee kanten aan, laten we dat duidelijk zeggen. En er zijn soms ook mensen die helemaal niet in God geloven en die ook in zo'n situatie toch stand houden door de algemene genade van God, zoals we dat noemen. Hoewel het gauwer is dat je dan toegeeft. Maar als je naar Gods geboden wil leven, ja, dan weet je wel heel zeker, ik moet daartegen vechten, daar niet aan toegeven. Wel, gemeente, de kracht wil de Heer altijd ervoor geven. Nooit een excuus om te zeggen, nou ja, ja, ik heb er niet de kracht voor gekregen. Dat kunnen we nooit als verontschuldiging aanwenden, bij welke verzoeking dan ook. Hij verzette zich ertegen. Hij vluchtte zelfs weg toen op het laatst de vrouw van Potifar hem vastpakte. Je moet bij mij liggen. Hij rukte toen zich uit haar handen los en het kleed dat bleef in haar handen achter. Hij vluchtte weg. En Jozef geeft dan, al eerder dan, bij die eerdere poging, aan de vrouw van Potifar twee redenen waarom hij het niet deed. Hij zegt, uw man heeft een groot vertrouwen in mij. Alles, daar is, heeft hij mee overgesteld. Alleen u, zijn vrouw, heeft hij mij onthouden natuurlijk. En dat vertrouwen wil ik niet beschamen. Daar komt het op neer wat Jozef eerst zegt. En dan zegt hij ook, ik zou daarmee zondigen tegen God. Al zou het nou helemaal geen gevolgen hebben in het menselijk vlak onderling, en dat heeft het altijd wel. Maar al zou dat niet zo zijn, het allerbelangrijkste, ik zou zondigen tegen God, dat was het doorslaggevende. God heeft het huwelijk ingesteld. Huwelijk tussen man en vrouw, daarbinnen mag inderdaad de seksuele gemeenschap plaatsvinden. Zo heeft God het bedoeld. En Jozef wilde daarbij leven. En dan kun je beter maar wegvluchten. Vluchten heeft vaak het idee van lafheid dat je vlucht. Maar vluchten kan ook dapper zijn als je vlucht voor de zonde. En dat deed Jozef hier. Strijden, vluchten. Maar niet in eigen kracht. Laat wel, als we heel jong zijn, ook zeggen, Heere, geeft u mij de kracht om altijd weer dicht bij u te leven en ook verzoekingen te weerstaan. Want ik ben ook een mens als ieder ander, geneigd tot het kwade, maar bewaar mij ervoor, geeft u mij de kracht. We zien, de Heere was met Jozef, ook toen die verleiding op hem afkwam. In de derde plaats, gemeente, zien we dat de Heere met Jozef was ook bij de beschuldiging. In een zekere zin kunnen we dat ook zeggen. Niet in die zin dat de Heere die valse beschuldiging op een of andere manier meteen ontzenuwde. Nee, de Heere liet ook dit toe, die valse beschuldiging. Dat als die vrouw merkt, ze is in haar opzet mislukt, dan gaat ze de zaak precies omkeren. Zegt tegen het personeel, Jozef, die wilde bij mij liggen en ik heb geroepen. En hij vluchtte toen weg. En zie, ik heb zijn kleed nog steeds in mijn handen. Ze keerde het precies om. Valse beschuldiging, ook later als haar man dan thuis komt, precies hetzelfde. Precies omgekeerd. En ze werd inderdaad geloofd. Ja, uiteraard, voor Potifar, het was zijn vrouw die het zei, die zou toch wel eerder geloven dan wie dan ook. En bovendien, ja, dat ligt toch voor de hand. Jonge man, toch ook met seksuele gevoelens. Ja, allicht dat het zo gegaan was. Geen reden voor hem om daaraan te twijfelen, zoals de vrouw het zei. Zo werd Jozef vals beschuldigd en hij ging zelfs de gevangenis in. Hij zal zich ellendig gevoeld hebben. Misschien op dat moment ook door God verlaten, dat hij misschien niet meer het gevoel had, God is met mij. De Heer heeft dit in ieder geval toegelaten. Wat Jozef dan ook gedacht mag hebben, schijnbaar in ieder geval had de Heer hem niet geholpen. De valse beschuldiging had effect. Die valse beschuldiging werd geloofd. En toch was de Heer met hem, namelijk in een bepaald opzicht. Hij werd vals beschuldigd, maar in zijn verhouding tot God had hij een rustige weten. Wat mensen ook zeiden, de Heer wist, en dat wist Jozef ook, dat het anders gegaan was. God die al wetend is. Jozef kende misschien nog niet Psalm 139, want het is pas een late tijd gedicht. Maar Psalm 139 zegt het zo heel duidelijk, dat de Heer ons door en door kent. U kent mijn zitten en mijn opstaan. Nog voor ik een woord geuit heb weet gij wat er in op mijn tong ligt, wat ik wil zeggen. Door en door kent de Heer mij. Dat is een psalm van troost. Als we vals beschuldigd zouden worden, ondanks dat het ellendig kan zijn dat een ander zo en zo over je denkt en spreekt, maar de Heere weet hoe het werkelijk is. En ook omgekeerd, stel dat je nu wel op wat voor gebied ook zonde geleefd hebt, een ander weet het niet. Ja, daarom weet de Heere het nog wel. Maar vooral ook een troost wanneer, zoals hier Jozef dus, je vals beschuldigd wordt. In dat opzicht kun je dus zelfs bij dat punt zeggen, de Heere was met hem, namelijk dat de verhouding tussen de Heere en Jozef goed was. Gewetensrust, al word ik nog zo beschuldigd, de Heere weet hoe het werkelijk is. Het is goed, gemeente, om daarbij dan ook te zien dat we, zoals we dat wel eens noemen, onderscheid maken tussen persoonsgerechtigheid en zaaksgerechtigheid. Persoonsgerechtigheid zou betekenen, ik ben als persoon rechtvaardig voor God, ik ben zonder zonde, dat kan niemand zeggen. Niemand heeft persoonsgerechtigheid. Maar een gelovige kan wel zaaksgerechtigheid hebben, dat je in een bepaalde zaak recht voor God staat en God recht in de ogen en mensen ook kunt aankijken, omdat je in dat opzicht inderdaad rechtvaardig geleefd hebt. We noemen dat dus wel zaaks. gerechtigheid. De psalmen spreken daar bijvoorbeeld ook over. In de psalmen wordt vaak door de psalmdichters David en anderen schuld beleden tegenover God over de zonde. Maar er zijn ook psalmen waar de nadruk juist valt op het feit dat zelfs letterlijk de dichter zegt: Heer, u weet dat ik onschuldig ben. En dan bedoelt hij dat niet als een fariseer die zegt: ik ben in mezelf onschuldig, maar in die zaak waar ik vals van beschuldigd word, Heer, u weet het dat ik niet schuldig sta. Voorbeeld is Psalm 26 bijvoorbeeld. Verschil dus tussen zaaksgerechtigheid en persoonsgerechtigheid, want ook Jozef was even goed, al was goed zoals het hier ging, was even goed een zondig mens die net als ieder ander mens genade nodig had, vergeving nodig had. Ook als het niet in grove zonden uitkomt, zoals wanneer het hier echt tot overspel gekomen zou zijn, maar in onze diepste gedachten zijn we zo gemakkelijk tot zonde geneigd, al zou het maar zijn de zonde van opstandigheid tegen God, als het allemaal moeilijk is in ons leven. Wel begrijpelijk, als Job ook die klachten uit en opstandig tegen God is, dan laat de Heer dat wel toe dat hij zich daarover uit, al brengt hij hem dan uiteindelijk wel terecht. Zondige gedachten, zondige woorden soms ongemerkt. Dingen die je toch verkeerd doet, dingen die je had moeten doen en niet doet enzovoort. Ja, was Jozef net zo goed ook een zondaar. En wie kind van God geworden is en ook een nieuw leven kent, ja, de oude mens, daar heb je evengoed nog leven lang tegen te strijden. Inderdaad. Maar in deze zaak had Jozef goed gehandeld. Gemeente, wanneer het ons zou overkomen, en misschien zijn er onder ons die dat wel overkomen is, of misschien wel nu overkomt, dat je ten onrechte vals beschuldigd wordt, ja, je kunt niet altijd het weerleggen, want men gelooft je bijvoorbeeld dan toch niet, enzovoort. Laat het dan ook een troost mogen zijn, hoe moeilijk het dan ook is, dat je weet, de Heere weet hoe alles wel is. En laten wij er ook op toezien dat wij niet zomaar een ander vals beschuldigen. Dus als we iets van één kant gehoord hebben, meteen maar ervan uitgaan, oh, zo zal het wel zijn. Terwijl als je de andere kant ook zou horen, het allemaal toch nog wel een beetje anders komt te liggen, zo blijkt dan soms. Ook goed om niet te gauw te oordelen en voorzichtig te zijn over het oordeel over anderen en zeker ook onderling in een gemeente of een kerk. Potifar deed dat dus niet. Hij geloofde zonder meer wat zijn vrouw zei. Hij zei niet tegen Jozef: Jozef, wat hoor ik nu van je, enzovoort. Nee, hij ging er zonder meer vanuit. Maar Jozef had een goed geweten voor God. In dat opzicht kun je zeggen, dat opzicht was de Heere zelfs toen met hem. Maar ja, dan het vierde. In de gevangenis. Ja, de Heere liet dat toch ook weer toe. We weten niet nogmaals wat er precies in Jozef's gedachten is omgegaan. Misschien had hij het er heel moeilijk mee. Heeft de Heere mij nu toch verlaten? Misschien stond hij wel op de hoogte van het geloof, hoe moeilijk het ook is. Ik weet dat de Heere met mij is. Zo kan het ook, des te beter als het zo is. We weten niet wat er door hem heen ging. In ieder geval, de Heere laat al heel gauw blijken als hij in de gevangenis is, dat hij daar toch ook met hem is. Het ging daar weer precies zo als aan het begin van het hoofdstuk in het huis van Potifar. Het hoofd van de gevangenis, die merkte ook al gauw hoe Jozef voor een mens, voor een persoon was. En dan mag Jozef allerlei dingen in de gevangenis doen. In plaats van de hele dag in een gevangencel te zitten en maar af te wachten tot je weer eens eten krijgt enzovoort. Hij mocht de hele gevangenis door, in die zin was hij binnen bepaalde grenzen vrij. Hij mocht de anderen bedienen, met de anderen spreken. Het ging allemaal heel goed buitengewoon. Dat gebeurde normaal natuurlijk nooit met een gevangene. Ja, de Heere was in dat opzicht ook met hem. Ook hier weer, hij bevrijdde hem niet meteen uit de gevangenis. Het gebeurde wel na zoveel jaren. U kent de geschiedenis ook wel van Jozef. Maar dat wist Jozef nog niet hoe het allemaal verder precies zou gaan. Hij wist alleen, ja, die dromen waren er geweest, dus hoe dat ook precies zou gaan. Maar op dit moment was daar niets van te zien van die dromen. Dat hij koning zou worden, anderen voor hem zouden buigen. Daar was niets van te merken. Hij zat in de gevangenis, maar wel een positie, ja, die je toch niet gauw krijgt als gevangene. Terwijl hij toch een buitenlander was, een allochtoon om zo te zeggen. Inderdaad, hij was geen Egyptenaar. De andere gevangenen waarschijnlijk allemaal wel. En hij, zelfs zo'n buitenlander, hij kreeg die positie. Ook hier weer, er ging wat van Jozef uit zoals hij was en zoals hij deed. En daarom had hoofd van de gevangenis zoveel vertrouwen in hem. En op zijn tijd liet God dus ook weer merken dat hij met hem was. En gemeente, zo mag het ook voor ons zijn, hoe moeilijk soms ook. Maar dat wie werkelijk de Heere zoekt, toch zal merken in zijn of haar leven, niet altijd meteen, maar op een gegeven moment toch met ja, de Heere is toch met mij. Ook als je niet meteen verlost wordt uit die omstandigheden, maar wat dat de Heere soms doet ervaren, zijn nabijheid, zijn troost, zijn ondersteuning, dat je zegt, ja, nu kan ik er weer tegen. He, dat de Heer zo bij je is, waar de psalmen nogal eens van zingen, ook psalm 23. In vele opzichten, gemeente, was de Heer dus met Jozef. Als we deze geschiedenis, gemeente, zo mogen behandelen in grote lijnen, dan is er toch nog één heel belangrijk punt waar we ook op mogen en moeten wijzen. Uiteindelijk, als we het Nieuwe Testament lezen, als de Zoon van God mens geworden is, de Verlosser is op aarde gekomen, de Heer Jezus Christus, dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, de schriften zijn het die van mij getuigen. De schriften, de Bijbel, dan nog het Oude Testament alleen in die tijd, de schriften, de Bijbel, die zijn het van mij getuigen. Al heel veel in het Oude Testament zien we iets van de trekken van de Heer Jezus Christus. Heel duidelijk in de offers die gebracht werden, die uiteindelijk een garantie van God waren in het Oude Testament, dat er ook werkelijk een offer gebracht zou worden tot volkomen verzoening van de zonden, als de Verlosser zou komen. In Jesaja 53 lezen we meer over het lijden en sterven van de Verlosser die zou komen, precies zoals het met de Heer Jezus dan ook later gegaan is. Maar ook in zulke gedeelten als hier, allerlei mensen in het Oude Testament, waarvan we dat dan dus zo zeggen, dat zijn typen van Christus geweest. Zo is ook Jozef type van Christus geweest. Soms wordt het in het Nieuwe Testament er ook bij gezegd. Bijvoorbeeld als het gaat om Jona, ook een type van Christus, omdat Jezus zelf zegt, zoals Jona 3 dagen in de buik van de grote vis geweest is, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen in het hart van de aarde zijn, in het graf. Zo wordt het soms met zoveel woorden ook zelfs gezegd, van Jozef hier dan in dit verband niet direct, maar wel dat we zien, hij is hier een type van de Heer Jezus Christus in verschillende opzichten. Als we alleen al denken aan het feit dat Jozef verleid werd en steeds weer een zware verzoeking, dan zien we dat de Heer Jezus Christus nog veel sterker verleid, verzocht werd tot zonde, weer op allerlei andere punten dan. Bijvoorbeeld bij de verzoeking in de woestijn, die 40 dagen niet gegeten heeft en dat dan de Satan hem verzoekt, maak toch van die stenen brood, dat kun je toch als je almachtig bent. Nou, dat was een enorme verzoeking, je moet maar 40 dagen niet gegeten hebben en dat wordt tegen je gezegd. En hoewel de Heer Jezus de Zoon van God was, was hij toch echt mens geworden. Dus echt honger had hij na die 40 dagen. Maar de Heer Jezus weerstond die verzoeking volkomen. Als de Satan hem verzoekt om even voor hem neer te knielen, dan zou de Satan aan Jezus al die koninkrijken van de aarde geven. Dan doet de Heer Jezus dat niet, hij weerstaat die verzoeking en antwoordt ook weer met een woord uit de schrift, gij zult alleen de Heere uw God aanbidden en hem eren. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, om zoiets te noemen aan het begin, de verzoeking in de woestijn en aan het einde, en dan komt ook een verzoeking op hem af. Dat mensen aan het kruis daar zeggen, kom toch van het kruis af, als u dat doet, dan zullen we in u geloven dat u de Christus bent. Dat was nog voordat de Heer Jezus in die 3-urige duisternis kwam, dat hij ervoer wat het is om in de hel te zijn, de nederdaling ter hel, dat hij wat ervoer om volkomen onder de toorn van God te moeten verzinken. Waarom hebt gij mij verlaten? Voordat dat zover kwam, zeiden ze, kom toch af van het kruis, dan zullen we geloven. Dat was dus voor Jezus naar zijn menselijke natuur een hele verzoeking. Dan hoeft hij niet die 3-urige duisternis door. Maar de Heer Jezus weerstond ook die verzoeking. En de Heer Jezus kende de mens. Hij wist, al zou hij dat doen, dan was het nog de vraag of ze echt in hem zouden geloven. Als ze al niet geloofden op grond van al de wonderen die hij gedaan had, dan zou dat nu ook niet zo zijn. Maar de verzoeking kwam dan toch op hem af. De Heer Jezus heeft volmaakt alle verzoekingen weerstaan. Terwijl Jozef en welk ander mens toch zonden hebben te belijden, op welk punt dan ook, en in ieder geval dat we in ons hart zondaar zijn, voor God belijden. Jezus was volmaakt in het weerstaan van de verzoeking. Mensen als Jozef, David of wie dan ook, waren type van Christus, maar dan wel onvolmaakt type van Christus. Maar ze wezen dan toch naar hem vooruit door wat met hen overkwam. Als we denken aan de valse beschuldiging die Jozef moest ondergaan. Als we de evangelie lezen, hoe vaak werd de Heer Jezus niet vals beschuldigd, werden zijn woorden verdraaid. En als hij dan aan het einde van zijn leven voor Caiaphas verschijnt, voor het Joodse gerecht, het Sanhedrin, daarna voor Pilatus, het wereldlijke gerecht, valse beschuldigingen, en toch wordt hij veroordeeld. En meer dan Jozef had Jezus een goed geweten, altijd volmaakt de Vader gehoorzaamd, nooit gezondigd. Dat alles om de zonde van ons te kunnen verzoenen. Het laatste, Jozef in de gevangenis. Bij Christus was het dus nog erger. Hij ging niet de gevangenis in, maar zelfs de Godverlatenheid in om volkomen door God verlaten te zijn. Dat de toorn van God tegen de zonde van het menselijk geslacht op je rust. Dat heeft Jezus ervaren en roept ook aan het einde uit. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan is het ook volbracht. Dan heeft hij het diepste van het lijden ook ondergaan. Net als bij Jozef ging het bij de Heer Jezus, maar dan nog veel dieper. Eerst door de vernedering heen. En daarna dan ook uitermate verhoogd, zegt Paulus in Filippenzen 2. Jozef, eerst deze tijd van beproeving. Daarna kwam inderdaad dat hij koning, onderkoning van Egypte zou worden en brood kon uitdelen in de tijd van hongersnood, enzovoort. Maar daarin toch ook een type van Christus, dat de Heer Jezus alleen maar onze verlosser kon worden door die diepte van de vernedering en het dragen van de toorn van God tegen de zonde ons kon verlossen en vergeving schenken. En dat we aan de Heer alleen maar kunnen vragen om vergeving en genade, pleitend op Jezus' volbrachte werk, en dat de Heer ons anders niet zou kunnen vergeven als Christus niet alles volbracht had. En gemeente, dat is ook een troost als je moet zeggen, ja, in mijn leven ben ik nu wel voor verleiding bezweken. Of dat nou is op seksueel gebied of op heel andere terreinen. Ieder moet zonde belijden, ook de zondige gedachten. Maar stel dat je inderdaad echt moet zeggen, in je levenswandel heb ik echt ook verkeerd geleefd, dat is verkeerd geweest, ja. Dat dan de genade en het evangelie van God is, dat als je dat oprecht aan de Heere belijdt, werkelijk om vergeving vraagt, vrede met God zoekt, genade en pleit op Christus werk, Gode zij dank, dan is daar ook vergeving voor te krijgen. En als het nodig is om het dan ook met anderen goed te maken, moet je het ook aan anderen belijden. Maar het belangrijkste ook dat je dit aan de Heere belijdt en dan ook mag weten. Door die diepte heen, ook van de schuldbelijdenis, dat niet makkelijk is, maar zo diep moet je wel buigen, dat de Heere dan toch met je wil zijn en zelfs voor eeuwig bij je wil zijn. Alleen door de Heer Jezus. Buiten Jezus om, de Bijbel is er ook duidelijk in, zonder de genade van God, ja, dan moet God inderdaad tegen ons zijn. De evangelie, het is een blijde boodschap, maar het is wel een ernstige ondertoon. Dat als wij God niet zoeken in zijn genade, als we niet vrede met God zoeken op grond van Jezus plaatsvervangend lijden, dat we dan voor eeuwig buiten Gods genade zullen blijven. Dat is de keerzijde. Een mens mag behouden worden, moet het behoud zoeken, maar een mens kan ook verloren gaan. Daarom is het altijd wel blijde boodschap, maar wel met die ondertoon van Het is nu nog genadetijd. Nu kan het nog, nu mag het nog. Wat we wel noemen het heden van de genade. We leven nog. De Heer Jezus is nog niet wedergekomen om te oordelen de levenden en de doden. Dus dan komt het er wel op aan voor ieder van ons, heel persoonlijk. Zoek genade en vergeving bij de Heere. Het kan nog. De Heer Jezus heeft ook gezegd: wie tot mij komt, die zal ik ook geenszins uitwerpen. En hoe de omstandigheden van het leven ook zijn, we mogen het niet bagatelliseren alsof het niet moeilijk is. Dat kan heel moeilijk zijn. Maar als dan toch in ons hart leeft met de woorden van een lied: als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Amen. Laat wij gemeente dan nu de Heere danken en bidden. Heere onze God, we zeggen u heel hartelijk dank dat wij ook nu in ons dankgebed aan het einde van de dienst opnieuw tot u mogen komen op grond van Christus volbrachte werk. Heere, dank u dat u dat gegeven hebt als de pleitgrond, omdat zelfs onze beste verrichtingen, zoals we dat zeggen met de woorden van de belijdenis, ook onvolmaakt en met zonde bevlekt zijn. En desondanks, Heere, wilt u in uw genade dat zegenen en met ons zijn. Heere, we zeggen u daar heel hartelijk dank voor en kunnen u nooit genoeg daarvoor danken. En geef dat we allen ook op die weg mogen komen als we op die weg nog niet zijn. De weg met u, de weg om u te zoeken, om met u te leven, Heere. En ook te ontdekken dat we uw genade nodig hebben en alles wat we ook maar verder hebben te leren op de weg. Heere, wilt u zo met ieder van ons zijn in uw genade, ook als we voor onze beleving misschien bij het begin van deze laatst gezongen psalm staan, dat we nog veel vragen en twijfelen en moeite kennen. Of dat we al bij dat laatst gezongen vers zijn en weer gekomen zijn of voor het eerst gekomen zijn op die hoogte van het geloof en zelfs het uitzicht ook dat u in uw woord geeft voor ieder die u vreest op de eeuwige heerlijkheid, opnemen in uw heerlijkheid. Heer, we zeggen u ook dank voor de psalmen, dat u ook daarin zo duidelijk laat weten dat uw kinderen, dat u hen ook in hun zwakheden kent. En Heere, dat u wilt opvoeren naar vaster geloof en meer vertrouwen op u. En dat dat zo herhaaldelijk in ons leven gebeurt, weer opnieuw, soms van de diepte naar de hoogte toe, vanuit een misschien lauwe geloofsbeleving weer tot een blijmoedige en vaste geloofsbeleving. U weet, Heere, alles wat een ieder van ons nodig heeft. Wilt u dan zo met ons meegaan, ook na de zondag, de week weer in, wil ons allen toch ook in het leven bewaren. Wilt u bovenal geven hieruit te leven. Wil met ons zijn als we deze week aan het werk blijven of misschien weer gaan werken na een vakantieperiode. Wees met ons als we vakantie nog hebben en de kinderen en de jongeren nog vakantie hebben. Wil met ons zijn als we nog op vakantie moeten gaan, wilt u dan ook veilig leiden en bewaren. Heere, wilt u zo met een ieder zijn in zijn en haar omstandigheden, ook wie niet op vakantie kunnen door welke oorzaken dan ook. Heere, gedenk zo in ieder van ons in elk in zijn en haar omstandigheden. Gedenkt u ook, Heere, de gemeente tezamen, ieder op de plaats met de taak die u gegeven hebt, in het bijzonder ook de broeders ambtsdragers, in het ambtelijk leiding geven aan de gemeente, de ouderlingen en diakenen, samen met de beide predikanten van de gemeente, maar ook de kosters en de organisten en alle andere taken die er zijn op zondag en midden in de week, willen ieder bekwaamheid daarvoor geven, alles geven wat nodig is tot opbouw van de gemeente. Heere, gedenk ook onze kerken in landelijk verband, ook als in september de vervroegd bijgekomen synode twee hoogleraren moet benoemen. Heere, wilt u wijsheid geven daarin, dat weer twee nieuwe hoogleraren mogen komen tot zegen, tot opbouw van de kerken, wilt u dat in uw genade ook geven. We bidden, Heere, ook voor alle zorgen die er kunnen zijn en ook zijn in ons landelijk kerkverband. Wil ons ook bewaren bij uw woord, wil ons leiden door uw Heilige Geest. Wilt u zo ons gedenken, onze kerken, maar ook heel uw kerk, in deze woonplaats, in ons land en tot aan de einden der aarde, de kerk in vrijheid en de kerk die vervolgd wordt om uw woord. Heere, laat uw koninkrijk door alles heen ook komen. Heere, mogen wij elkaar zo opdragen, persoonlijk en in breder verband. Hoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. Laten wij gemeente samen ten slotte nog zingen uit Psalm 147, de versen 3 en 6. Vers 3 zingt ervan dat Gods gedachten voor ons niet altijd te volgen zijn, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten, dat ver overtreft al wat wij weten. Maar in vers 6 dan ook weer toch vertrouwen op de Heere. Ik haalde die regel al aan, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Psalm 147, daarvan de versen 3 en 6. Gemeente, verhef dan uw harten tot de Heere, ontvangt zijn zegen, gaat dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.